waren de dagen van het bewenen van de rouw over Mozes voorbij. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd en daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. Ze deden zoals de Heere Mozes geboden had. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen, bij de farao en bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Eerst tot zover. Ik ga straks nog wat lezen uit het Nieuwe Testament. Maar eerst over deze geschiedenis. Er is veel verwarring over. Namelijk over, is dat nu een straf van Yahweh, een straf van de Heere God geweest, omdat Mozes voor de tweede keer op de rots sloeg terwijl hij had moeten spreken. Is dat wat hierachter steekt? De Heere heeft wel op dat moment gezegd, Mozes, jouw dienst stopt als je bij het land bent, maar je komt er zelf niet in. 120 jaar, 40 jaar voor zijn tijd bij zijn latere schoonvader, dus in opleiding, universitair denk ik voor vandaag, onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren, en die was zeer breed. 40 jaar daarna bij zijn schoonvader schapenhoeden. En na die 40 jaar, zei de man die machtig was in woorden en in werken, dus ook bekwaam die beter, ik ben zwaar van tong, ik kan niet meer spreken. 40 jaar met schapen praten, daar kreeg je geen vocabulaire voor. Met veel woorden van, alleen maar het Drents volkslied heb ik wel eens spottend gezegd. Ik weet niet of u weet hoe dat klinkt, maar u luistert maar een keer. Ja, maar Mozes, is, na die 40 jaar was hij 80. En op dat moment heeft de Heere gezegd, nu ga je maar voor mij spreken. Zal ik je een nieuwe taal leren en een nieuwe woordenschat geven. En die nieuwe woordenschat vindt u in het prachtige boek van Mozes. Die vijf boeken van Mozes. De Torah. En over de Torah is natuurlijk ook al heel veel gezegd en heel veel geschreven. Er zijn enorm veel Torah-scholen geweest en nog. Waar uitsluitend deze vijf boeken worden bestudeerd en besproken. Toen is Mozes geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Aanvankelijk zegt hij, ik kan dat niet en ik kan ook niet spreken. Aaron zou dan als een soort mond mogen dienen, die zou het dan vertalen, die zou dan in goede woorden de boodschap overbrengen. Maar later heeft Mozes ontzettend veel gesproken. Ik ben een bewonderaar van Mozes, altijd al geweest. Vroeger was dat een beetje vanwege de wet en de wetgeving. Dat lag bij mij hoog. Dat was ongeveer het hoogste wat je dus zou kunnen krijgen. En ik begrijp dat om die reden ook vandaag scholen geopend worden om de Torah te bestuderen. Schitterend. Maar er zit één groot mankement in. Mozes heeft ze tot aan het land gebracht en niet in het land gebracht. Ik denk dat de Heer ons dat wil leren. Er is dus onderwijs vanuit je hopeloze slavernijtoestand, waar je geen enkele zegen hebt, waar helemaal niets voor jou te vinden is. En de Heer wil je leren hoe je dan in de woestijn van deze wereld met de regeringen in, nou ja, vul maar in, in Washington en in Den Haag en al die andere hoofdsteden, hoe je daarmee om moet gaan, de woestijnervaringen en hoe hongersnood verwerkt wordt of spanning of aanval, oorlogsdreiging. De woestijntocht, 40 jaar. Ik begrijp dat Mozes dat een enorme uitdaging heeft gevonden aanvankelijk, maar ook een enorme zegentocht voor de Heere. En nu is het zover, we spreken over de hoogten van het geloof, we nemen dus die bergen. En in dit geval gaat Mozes samen met de Heere bijna, dat staat er niet, maar Mozes moet wel de berg Nebo beklimmen. En Nebo ligt dus tegenover Jericho in het Moab-gebied. Vandaar heet dat Jordanië, weten we, dat is vandaag nog duidelijk terug te vinden. En daar is een top van de Nebo-Pisga en daar moest hij dan, daar zou hij dan samen met de Heere kunnen praten. En de Heere heeft ook met hem gepraat. Ik ben daar zelf één keer geweest. Ik had er wel vaker willen zijn, maar dat is niet zo geworden. Maar die keer dat ik er geweest ben, vergeet ik nooit en nooit weer. We waren dus ook in Jordanië. Je moet vanaf de Jordaanse kant dan naar deze locatie zien te komen. En dat is niet altijd mogelijk, maar toen wel een keer wel, met een groep ook. En we hebben daar stilgestaan bij het leven van Mozes en ook bij wat er daarna gebeurde. Ik ben er diep van overtuigd geraakt, maar dat kan ik niet bewijzen, dat Johannes de Doper op deze plek, waar ze toen waren, zijn doopdiensten heeft gehouden. Dat was hier. Ik weet niet of u dat kunt indenken. Op dit moment is een nieuwe dooplocatie gecreëerd in Israël. Die ligt aan de overkant, maar die aanvankelijk werd altijd in de buurt van Tiberias in de Jordaan gedoopt, want daar was een doop, nou ja, daar kon je omkleden en daar was capaciteit en zo. Maar nu is er aan de Israëlische kant van de Jordaan, maar daar wel precies tegenover deze locatie, is ook een doopgelegenheid gecreëerd nu. Zijn we ook geweest, we hebben daar ook doopdiensten al gehouden, een tweetal keren. Maar dat is in het land, zal ik maar zeggen. Maar Johannes de Doper doopte buiten het land. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat de Heer Jezus, als hij dreigt gestenigd te worden, vlak voor zijn kruis eigenlijk, enige tijd daarvoor, maar niet zo gek ver daarvoor, eigenlijk weggaat uit Jeruzalem en dan gaat hij naar het over de Jordaanse, en dan staat er in de Bijbel bij, in uw Bijbel, op de plek waar Johannes de Doper doopte, dus daar, diezelfde locatie, buiten Israël, gaat dus ook buiten het land, en daar bereikt hem de boodschap van Lazarus in Bethanië is zo ziek, komt u alstublieft helpen. Die boodschap is daar terechtgekomen, toen waren ze daar op die locatie. Dat heeft twee dingen. Johannes de Doper heeft daar gedoopt, duidelijk, uit deze combinatie van teksten. Dat is niet moeilijk. En de Heer Jezus heeft ook gedoopt daar. En de Heer Jezus is daar geweest en heeft daar gediend. Dat was al toen de Heer Jezus belaagd werd, toen men hem al trachtte te stenigen, omdat hij van Jahweh sprak en anders sprak dan de wetgeleerden wilden. Nog preciezer, ik denk dat het allemaal op dezelfde plek is gebeurd. En dat geeft die plek toch wel een beetje, nou ja, cachet is geen goed woord, maar lading wel. Er zit een flinke bodem daar. En misschien horen die dingen wel bij elkaar. En misschien moeten wij daar ook in onze gedachten een keer naartoe. Ik bedoel, niet eens, je moet er een ticket voor kopen en een reisje bouwen. Het is best fijn hoor. Maar je kunt het ook met Deuteronomium 34. Ik wil er zo graag duidelijk maken dat de Heer nooit Mozes heeft gecorrigeerd in de zin van, nou, je had toch beter je best moeten doen. Je had toch iets, wat hij toen deed, twee keer slaan op de rots, was fout. Dat was niet goed. Eén keer het werk van de Heer Jezus, dat is enough. Dat hoeft niet twee keer. Dat moet je niet ook twee keer doen. Dat moet je niet die willen overdoen. Want dat is gedaan. Dat is volbracht. Dus dat, die gedachte daar is heel sterk. En dat moet je ook zo laten. Maar de andere kant van de medaille is dat Mozes zo ontzettend veel heeft gezien en gehoord. De enige die in het heilige der heiligen van de tabernakel mocht komen. Elke dag. Aaron, hoge priester, één keer per jaar op de grote verzoendag. En dan met bloed. Maar Mozes was daar kind aan huis. Van aangezicht tot aangezicht. Lazen we net, vanavond. Sprak hij met de Heer. Hij sprak met hem zoals iemand met zijn vriend spreekt. En al die informatie die Mozes heeft mogen doorgeven, dat noemt Mozes zelf een profetische dienst. Mozes noemt zichzelf dus een profeet. En zegt dat er iemand gaat komen, een profeet zoals ik ben, zal de Heere u geven. Nou, dan ga je gissen, wie zou dat dan zijn geweest? Nou, is maar één antwoord mogelijk, dat is de Heer Jezus. Want op de Pinksterdag, zegt Petrus in zijn toespraak tot al die mensen die op de Pinksterdag bij elkaar zijn, weten we, die 3000 die daar tot geloof komen en die daar gedoopt worden. Nou, bij die dienst, bij die samenkomst, zegt Petrus dat Mozes zichzelf, Mozes gezegd heeft dat hij, dat de Heere gezegd heeft van Mozes, een profeet zoals hij zal ik jullie geven. En Peter zegt, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is degene over wie wij nu vandaag praten. Dat is degene die jullie naar het kruis gestuurd hebben. Dat is degene die daar heeft gehangen. Dat is die profeet. En niet alleen Petrus heeft dat gezegd, maar ook in Handelingen 9, nee, nou ja, of zeg, bij Stefanus, een stukje verdediging. Dan gaat hij het over Jozef hebben. Stefanus heeft dus twee voorbeelden uit het Oude Testament gepakt. Het Nieuwe Testament bestond ook nog niet. Die twee voorbeelden, en dat is Jozef, en die hebben ze verworpen, de broers hebben hem verworpen. En Mozes, en die hebben ze ook verworpen. Maar ook hij, Stefanus, zegt dat de Heer een profeet zou gaan geven zoals die Mozes was. En dan komen die woorden die hier in het prachtige boek staan. Er is in Israël geen profeet, ik heb het met u gelezen, vers 10. Geen profeet opgestaan zoals Mozes die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. En met al die tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen. Dat was dus al in het begin van de woestijntocht natuurlijk, bij de verlossing. En al die toespraken. Ik lees heel veel in het Oude Testament om erachter te komen wat heeft de Heere al gezegd voordat de Heer Jezus kwam. En alles wat daar is gezegd, kun je dus bij de Heer Jezus terugvinden. En dit ook. Nou, de Heer Jezus is in die zin op een bepaald moment geëindigd met zijn werk. Mozes zijn dienst na 120 jaar leven zat erop. Mozes had gedaan waarvoor hij geroepen was. Dus niet zozeer omdat hij een soort reprimande van de Heere kreeg, een soort straf verkondiging van je hebt toen en toen een flinke miskleun gemaakt en daar krijg je dus nu de rekening voor. Dat niet. De Heere eert Mozes. Er is nooit iemand zo behandeld als Mozes. De Heere zelf met hem die berg op gaat en hem op het laatst van zijn leven heel dat gebied laat zien. Dus hij heeft een soort verregezicht, een nieuwe verrekijker gekregen. Even, niet zo'n mechanisch ding of zo. maar een view over al die zegeningen die de Heere had verkondigd en die de Heere beschikbaar had gezet. Het hele land in één keer overzien. Nou, dat heb ik nu geprobeerd, daar op die plek. Dat wil ik ook. Ik wil het hele. Dat lukt het niet. Dat lukt niemand meer. Dus er is een wonder van de Heere bij. Ineens zag hij dat allemaal. Dit is het. En wie zal niet blij en gelukkig zijn als je zelf je bij de hand neemt en zegt, ik zal je dan laten zien wat ik eigenlijk voor jullie bedoeld heb. Dat de Heere zelf zich openbaart. Kijk, dit is het, man. Dit is het. Daar deden we het voor. Of, dat is dan een term voor vandaag, maar zo ligt het, zo prachtig is het. En Mozes is de enige die dat heeft gezien. Los nog van die verspieders die een stukje van het land ook hebben waargenomen, die met de getuigenissen van dat verspieden terug zijn gekomen. Druiventros van je welste enzovoort. Die prachtige beelden kent u ook. Dit hele mooie getekende is hier te vinden. En dat is heel bijzonder. Dat is een beloning van je welste. En als je dat ook nog leest, Mozes is begraven ergens en de Heere heeft dat zelf gedaan. We zaten vanmorgen even te kijken naar een dienst die gisteren gehouden is van een geliefde zuster die overigens 93 werd en overleden is, die we heel, heel, heel goed hebben gekend. Ja, dan komen al die filmen die komen voorbij. Maar dit, hè, dat de Heere. Je hoeft niet de begrafenisondernemer te bellen, snap je? Ik weet niet of je dat ooit hebt moeten doen voor de familie, of in de familie. Makkelijk is dat niet. En ja, dan is het allemaal bezelfd. Wie zegt wat, wie heeft wat als waardering of wat nagedachtenis. En wie heeft een geestelijk woord of een lied of een gedicht, wie? Dat is maar één bij, dat was Jehovah zelf. Een hele kleine begrafenis. Daar heb je geen auto voor nodig. Ook geen zwarte hoed. Ik ga het niet raar zeggen, maar zo mooi. Jehovah zelf. En die plek, dat zou natuurlijk een bedevaartsoord geworden zijn. En is niet bekend. In het ene laatste Bijbelboek in uw Bijbel, dat is de brief van Judas. Dat is een van de broers van de Heer Jezus, Judas en Jacobus. Die waren ook in Nazareth, ook bij Maria en bij Jozef geboren, getogen. In die brief staat dat ook Michaël, de aartsengel, een keer in een verhit gesprek is geweest met de duivel over het lichaam van Mozes. De duivel wilde daarmee aan de haal. Die wilde daar, nou laat maar zeggen, weer een bedevaartsoord van maken. En dan ga je bijna afgodische taferelen krijgen. Dat is met al die bedevaartsoorden bijna zo geworden. U kent er wel een paar. Nu is het makkelijk genoeg om daar een paar namen tegen aan te smijten. En dan zeg ik, kijk, als je nou daar komt en als je daarheen gaat, dan heb je dit. Dat klopt ook allemaal wel, maar de Heer zei, dat moet dus niet. Maar dat betekent niet dat het een soort onbekende soldaat, sorry voor het woord soldaat, een onbekende soldaat is. Er staat wel een kruisje op, maar we weten ook niet wie dat is. Dat is het dus niet. De Heer heeft hem zelf begraven. En misschien is dat wel de plek waar Johannes de Doper heeft gestaan. Dat denk ik. Niet daarboven op die top, maar daar op die plek. En waar de Heer Jezus heeft gestaan. Later. Dit is een heilige plek. En ook al zou het niet de juiste locatie zijn, sorry voor mij, dan heb ik iets gefantaseerd wat misschien niet helemaal te staven valt met werkelijkheid. Maar zolang u geen betere oplossing hebt, hou ik die mening van mij maar eventjes vast. Ik ben een beetje eigenwijs. Maar ik vind het zo mooi. Dat er iets teers is. Ik weet niet waar u begraven wordt. En hoe dat gaat. Maar ik weet wel dat er een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven is. Dat zegt het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Boek Malachi. Dat God een gedenkboek schrijft over jou. Over jou. Dus heeft hij opgeschreven. En dat lezen ze dan voor. Misschien straks in de hemel. Ik weet niet hoe je dat moet plaatsen. Maar ik vind het zo bijzonder. Uw leven hier is absoluut niet zinloos. Ook al denkt u 100 keer dat het wel zo is, het is niet zo. Het is niet zinloos. Het heeft een bedoeling. Mozes, opleiding, geboren, opleiding, universiteit, nou, verder, grote jongen, schaapherder, alle ambities voor werelds eer, voor werelds roem, niet meer aanwezig. En dan dat volk van God helpen en het voorthelpen. En maar dat gezeur aanhoren en het gemoppen. Zijn schoonvader komt op een bepaald moment op bezoek. Die zegt, nou je doet het helemaal fout, Mozes jongen. Je bent een aardige vent hoor. Maar zoals je het nu gaat doen, het lijkt nergens op. Want Mozes stond de hele dag pastorale beslissingen te nemen. En pastorale gesprekken te voeren. En zijn schoonvader was net op dat moment daar op bezoek. Exodus 18 ongeveer. En Mozes luisterde naar zijn schoonvader en die zei, je moet oversten over 10 en oversten over 50 en oversten over 100 en oversten over 1000. Nou, er waren een paar duizend oversten waren er ineens. Maar de Heer had het niet gezegd. En er is niets van terechtgekomen, niets. En op een bepaalde, een veel later moment, is Mozes aan het klagen en zegt, ik kan alleen de last niet dragen van dit volk. En dan zijn er 70 uiteindelijk, zijn dus veel minder dan Jethro, de schoonvader van Mozes, ooit aangewezen heeft. Veel minder. Maar het was zwaar voor Mozes, het was moeilijk. En hij wordt op deze wijze schitterend door Jahweh geëerd. Nou, er is een liedje dat zegt, ik denk dat het uit de Glorieklokkenbundel komt, met een soort refrein, nee, zulke sterven vrees ik niet. Stel je voor dat je oud bent en dat de Heer zegt, het is nu genoeg. Je hoeft het niet verder, je hebt gedaan wat ik je opdroeg en nu laat een ander jouw taak verder uitvoeren. Maar jij, je mag bij mij komen en ik ga je begraven. En ik ga je nu eventjes laten zien waar je het voor allemaal voor deed. Nou, ik zit op de watertanden om erachter te komen waarom en waarom anders en waarom toen. Al die dingen samen, dit is prachtig. Dit is echt om van te genieten. Voor mezelf is dit pastoraal een heel bijzonder hoofdstuk. Maar er zit nog meer aan vast. Er zou dus een profeet komen als Mozes. Ik weet niet of u die tekst kent. Ik kan u makkelijk voorlezen uit Deuteronomium. Hetzelfde Bijbelboek hoor. Deuteronomium 18. Dan hebt u hem in ieder geval. 18. Vers 15. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes dus, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Dat staat er nog een paar keer. Dus heel concreet, Mozes zegt, er komt iemand. En die profeet blijkt de Heer Jezus te zijn. Echt duidelijk. Maar nu wil ik een heel ander element erbij nemen. En dat komt uit het laatste Bijbelboek van u, uit uw Bijbel, Openbaring hoofdstuk 4. Openbaring hoofdstuk 4. We lezen vanaf het begin. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En ik meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de steen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Dan ga ik niet verder lezen, want het is buitengewoon boeiend om verder te lezen. Maar dat betekent dat dat wat in Deuteronomium aan het eind van dat boek staat. Mozes, kom op. Kom omhoog, Mozes. Beklim die top van de Pisga, die top van de berg Nebo. En ik zal je laten zien wat de zegen is. In Openbaring 4 zegt de Heer dat tegen jou. Kom omhoog. Er is een deur geopend in de hemel. Kom omhoog. Dus ook naar de hoogten van het geloof. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Je krijgt dus eigenlijk hetzelfde te horen als wat Mozes hoorde in het Oude Testament. Ik zal je laten zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan is er een troon in de hemel en in die troon zit iemand. En die in die troon zit, nou, dat is nu nog even vaag in de taal van de paar teksten die ik nu net las, maar dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Aha. Dus eigenlijk worden we omhoog getrokken en omhoog gevoerd. En door de Heilige Geest, door de Geest, terstond was ik in vervoering, in, ja, aangeraakt door de Heilige Geest. En werden mij de dingen getoond waar we het steeds over hebben. Dan ineens wordt wat Mozes zag toen, het land, voor ons zichtbaar, de hemel, de heerlijkheid. Maar je krijgt wel de gelegenheid om te kijken en om de dingen waar te nemen. En als je goed kijkt, zie je uiteindelijk dat er toch een troon in de hemel is. Er is hier op aarde altijd gedoe geweest over troon. Wie heeft macht, wie mag dit en wie heeft dit en wie kan zoiets. Want er is maar één in de hemel die in de troon is. En dat blijkt mijn Heer Jezus te zijn. Die zit in de troon. Die heerst. Voor hem valt alles te voet. Voor het lam dat geslacht. Nu valt alles te voet. Dat lied kent u. Voor dat lam dat geslacht is. Voor hem knielt ieder neer. Elke tong belijdt dat hij Heer is. Elk oog zal hem zien. Elke knie buigt. Dat is de Heer Jezus. En wat is het schitterend dat jij nu vanavond meegenomen wordt door de Heilige Geest. Wat vervoering van de Geest. Het is alsof de Heilige Geest je meevoert. De Heilige Geest je meeneemt. Je omhoog laat kijken. Ook op de hoogte van je geloof brengt. En om je dan te tonen wat hierna nog gaat gebeuren. Nou, we kunnen praten wat we willen. Maar dit is zo'n adembenemend schouwspel, dat we misschien wel eindeloos door kunnen praten over deze dingen. Aan de andere kant, we zijn misschien wel met stomheid geslagen. Dus niet doorpraten, dat kan ook helemaal doorkletsen zijn, woordjes gebruiken. Maar als het zo overweldigend is, dan houdt een toespraak op. Dan gaat het niet meer om woorden, dan gaat het om wat je mag zien. En dat blijkt jouw verlosser, jouw heiland, jouw redder te zijn. Ik weet niet of we wel voldoende doordrongen zijn van het feit dat toen de eerste zonde kwam, Adam en Eva, God daar een reactie op gaf. In de tuin, in het paradijs. Hij bekleedde Adam en Eva met de vellen van het dier. God heeft daar, en nu zeg ik het niet raar, maar daar zelf een dier gepakt, een van de velen, en heeft dat dier geslacht en heeft Adam en Eva met de vellen, met de huid van het offer gekleed. Toen. Dat is het begin van uw Bijbel. Toen al bent u gezien geworden in de huid van iemand anders. En dat moet je geloven, dat mag je aannemen, dat mag je naar je toe halen. En dat is zo gebleven. De hele Bijbel door gaat het over die ene die zou komen. Daarom kan er ook in Petrus zijn brief staan dat het lam voorgekend is voor de grondlegging van de wereld. Dat is niet, laat ik maar zeggen, zomaar ontstaan uit een suggestie van iemand, maar voorgekend. Heel duidelijk bedoeld. En dat is de Heer Jezus. Als er wetgeving plaatsvindt en iedereen op afstand staat, veel later in de tijd, dit was Adam en Eva, maar nu gaat het al in de tijd van Mozes en in de woestijn, dan komen die woorden van de 10 woorden, de 10 geboden, die komen enorm krachtig over en iedereen is versteld. Staat op afstand, maar staat ook te sidderen, staat te beven. Wie zou durven, wie zou kunnen? Niemand. En dan zegt de Heer, ik heb toch een plekje waar ik kan staan en zegenen. Exodus 20, prachtig hoor. Ik heb een plek, 2 keer in dat hoofdstuk, waar hij kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. Ook heel precies. En als u misschien Bijbelstudie gaat doen en 1 keer in uw leven de moed hebt om niet te stoppen, omdat hoofdstuk 20 is daar voorbij, dat is over. Dan kom je aan het eind van dat verhaal, een ander nieuw hoofdstuk en dan stoppen wij. Ja, dat is voor morgen of zo, of voor later. Maar in het begin waren er natuurlijk geen hoofdstukken gegeven. Er was geen versindeling. Gelukkig. Zoekt makkelijk, als je ze wel hebt. Maar dat was er niet. En dan zegt de Heer in hoofdstuk 21, voor ons hoofdstuk 21, niet een nieuw onderwerp, maar ik zoek een die mijn knecht kan zijn, die mijzelf wil dienen, die zijn vrouw lief heeft en niet zichzelf voorop zet, maar de ander. En dat blijkt de knecht des Heren te zijn. De knecht van Jahweh. En wie is dat dan? Nou, over hem wordt in Jesaja en in 42, hoofdstuk 42, en in 49, en in 50, en in 53, een hele verhandeling gegeven. De knecht van Jahweh. Maar weer, er is iemand. Job zegt, maar die heeft geen Bijbel gehad. Was er maar iemand die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen? Was er maar iemand die een soort scheidsrechter zou kunnen zijn tussen ons? Ik heb gezocht, maar die was er niet. Niemand kan ooit zijn broeder loskopen. Even de psalmen, 49 geloof ik. Kan helemaal niet. Maar die ene die kwam. Om jou voor altijd los te kopen, om jou te verlossen, verlossen. Om je los te maken, los te weken van die verkeerde, van die zondige toestand. En om je tot een kind van God te maken. Altijd door, de hele Bijbel door. En toen Johannes de Doper de Heer Jezus zag komen, hij zegt zelf, ik kende hem niet. Dat vind ik altijd een moeilijke tekst, want de families waren toch wel een beetje bekend met elkaar. Maar ik kende hem niet. En zegt hij toch profetisch, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus hij zag iets naar zich toe komen. Dat is hem. Dat is hem. En dat is zo. En vandaag gaan we de andere kant op. Dan is het, zorg dat de CO2-uitslag of uitwassen naar beneden gaan. Nou, dat is ongeveer de oplossing. Of iets met de natuur en de schepping. Maar jij en ik weten beter. Wij weten beter, want we hebben de Heer Jezus leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En we weten zeker dat hij gekomen is om ons te redden, om ons vrij te kopen. En wat gaat er nu gebeuren als je omhoog getrokken wordt, als je door de Heilige Geest die kant op geduwd wordt, als je, laat maar zeggen, bij de geestelijke lurven of bij je geestelijke haren gepakt wordt om mee te gaan, dan zie je hem in de hemel. Nou, wat gebeurde met Mozes? Dan zie je de zegen. En wij gaan de zegen zien. We gaan hem zien zoals hij is. Nog nooit zo mooi als toen, als dan. Al die ontwikkelingen die daarmee te maken hebben, worden ons geschetst. Dus als hier staat, er is een deur geopend, kom hier, omhoog, dus naar de hoogte van je geloof. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Nou, ik was gelijk in geestvervoering. En ik zag die troon, ik zag, en op die troon zat iemand. En dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Zou u niet graag dat schouwspel vandaag willen zien? Zou de Heilige Geest ons vandaag niet bij zichzelf willen halen en bij de Heer Jezus willen brengen? Antwoord is ondubbelzinnig, dat wil hij graag. Hij, zei de Heer Jezus, van die Heilige Geest zal het uit het mijne nemen, zal het jou verkondigen. Hij gaat het jou duidelijk maken, hij gaat het jou allemaal uitleggen. Maar laat dan de Heilige Geest ook ruimte krijgen. Laat we dat dan niet dicht timmeren door, ja, maar dan moet je wel eerst de statuten van onze kerk gaan bestuderen, of je daar wel precies aan kunt voldoen, of je wel geschikt bent, of je misschien wel naar een andere club moet. Dat is de duivel. Die is daarmee bezig, met dit soort argumenten. Maar jij zegt, nee, er is een deur geopend in de hemel. En Mozes kreeg de gelegenheid om het land te zien in al zijn volheid. God toonde het aan hem. En hier is de Heilige Geest die je bij je kleren pakt en laat zien wie de Heer Jezus is. En daar ligt de clue. Dat is de geestelijke groei. Je kunt praten over van alles en je kunt debatteren en je kunt wijsgerige dingen neerzetten. Maar het geloof is iemand, is de Heer Jezus, is mijn geliefde heiland, mijn verlosser, voor wie je dus eigenlijk zou willen vallen en neervallen. Nu valt alles te voet voor het lam dat geslacht is. Of een ander lied, op het Godslam rust mijn zielen, vol bewondering bid ik aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Dat is die overgave, dat is die prachtige overgave, dat is die geweldige geloofsgroei die je dus mag meemaken. Dit element wil ik absoluut vastknopen aan dat van Mozes. Mozes in zijn tijd, de berg omhoog, door God zelf een view gekregen van wat de zegen van Israël was. En nu door de Heilige Geest meegenomen wat de zegen voor de gemeente is. Die gemeente hoort hier niet, voelt zich hier ook niet thuis. En als u je wel thuis voelt, dan heb je misschien wel een beetje een probleem. Ik ben ook best blij hoor met een leuke stoel en een goede zit. sorry hoor, dat klinkt allemaal zo stom, alsof het niet telt. Maar dat is wel zo. Je bent dankbaar voor alle zegen. En ook voor de dagelijkse boterham. En ook voor iemand die nog een warme prak kan maken en gezellig eten op tafel zet. Ik zeg het maar een beetje krom. Maar is dat onze zegen? Nee. Onze zegen is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Door hem heb ik door Gods genade vrede gevonden. En vergeving van schuld. En al mijn zonden. Al mijn verkeerdheid. Dus al mijn overtredingen. Als God mij de wet voorhoudt. Hij zegt, en zou je nu overal een voldoende op krijgen als ik die 10 woorden, die 10 geboden naar jou laat zien. Ik struik er niet op 1 punt, maar op vele punten. En dat blijft zo. Ik kan zelfs niks anders vanuit mezelf. Ik heb dat verdorven vlees. Ik ben een zondaar. En ik kom er nooit en nooit doorheen. En toen heeft God een paar dingen gezegd, misschien tegen jou en tegen mij ook. Weet je wat ik doe? Ik kan jullie natuurlijk laten sterven op ditzelfde moment. Maar ik kan ook iemand sturen die voor jou gestorven is. En dat is gebeurd. Toen is de Heer Jezus gekomen. En alle eisen van God zijn op hem gelegd. En hij heeft aan al die eisen van God, die 10 woorden, aan al die eisen van God voldaan. En toen hij stierf, ben jij met hem gestorven. Hoe kan dat nou? Je was nog niet eens geboren. Maar God zegt, vanaf het moment dat je gelooft in de Heer Jezus, misschien klinkt het een beetje schools, dan moet je je eigenlijk laten dopen. Ik ga niet de doop eventjes erbij fantaseren. Maar dat is wel wat er gebeurt. God zei, dan moet je laten dopen. Maar dan ga jij ten onder. En op het moment dat jij ten onder gaat, in het water, dan ben je met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, door de doop, gebracht op de plek van de dood. Is het daarbij gebleven? Nee. En nu ben je opgestaan, want Christus stond op. En nu ben jij ook opgestaan om nu in nieuwheid van leven verder te trekken. En dan zegt Romeinen 7 tegen jou. Je bent gestorven. Is de wet voor mensen die gestorven zijn nog van kracht? Antwoord nee. Dat weet u. We zeiden vanavond nog, als je stel, ik heb een vreselijk iets gedaan. En ze komen mij arresteren. De overheid, de politie of recherche of wat ook. En ze komen bij ons thuis. En ik val daar neer, ik lig op de grond, ik ben gestorven. Zouden ze mij daar meenemen? Zijn ze van de begrafenisondernemer? Dan zouden ze hier meenemen. Nee, dan zeggen ze, we kunnen niks meer doen. Die meneer is gestorven. En als iemand gestorven is, ja, dan houdt de wet op. Weet u dat de wet ophoudt voor u als u gelooft in de Heer Jezus? Want u bent gestorven. Dat is zo'n bevrijding. Want ik hoef niet meer punten te scoren. Want dat red ik nooit. Als dat wel had gekund, had de Heer Jezus niet hoeven komen. Dan hadden ze in de hemel gezegd, nou, daar in Houten, daar zijn een groepje mensen, maar die kunnen het. Dan moet je daar maar gaan kijken hoe het moet. Nou, dan kom je er wel achter. Die konden het ook niet. Maar die zijn er niet. Alleen al het feit dat Jezus kwam, bewijst dat u het niet kon. En toen heeft God die oplossing bedacht. Door hem te laten sterven. En daarom bent u nu één met Christus. Hij het hoofd bij de leden. Hij heeft voor zijn eigen lichaam, voor allen die bij hem horen, heeft hij dat lijden willen ondergaan, is hij gestorven, is hij begraven, is hij ook opgestaan. En omdat hij is opgestaan, sta jij ook op. Dat is heel eenvoudig wat hier staat. En dat is zo mooi. Dat geeft zo'n grote zekerheid en zo'n blijdschap dat je niet meer hoeft te wroeten en te wringen om nog iets te bereiken. Je hoeft niks te bereiken. Het is volbracht. En dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. En als je nou nu omhoog gevoerd wordt en je ziet een troon en er zit iemand in die troon en je weet dat het deze man is, die knecht van God. Wat ga je dan doen? Nou, je rent naar hem toe. En je zegt, ik wil u graag bedanken. Nou, ik geef hem een hup, denk ik. Ik weet niet wat ik zou zeggen. Maar ik zou me geweldig... Ja, nu valt alles te voet voor het land, dat geslacht. Ja, bam. Ja. Nee, maar dat is die prachtige parallel tussen Mozes en zijn sterven. En hier, openbaring 4, waar gelovigen omhoog mogen kijken en in de hemel mogen kijken om te zien wie de Heer Jezus is. Een beter vooruitzicht is er niet. Dat is nog meer dan veel heil en zegen in 2025. Dat is ook meer dan Sint-Nicolaas is dan kerst en alle toeters en bellen van Pasen en Pinksteren. Alle van ja, fijn hoor, geniet maar van deze dingen. Maar dit is nog mooier eigenlijk. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u dit in uw woord hebt laten optekenen. En dat we er vanavond naar mochten kijken. We bidden ook dat het overkomt, dat het ons hart vult, ons denken vult. En dat het ook ons leven beheerst. Zodat we met blijdschap verder trekken en eigenlijk gewoon tegen elkaar zeggen. Wat zijn we toch bevoorrecht, wat zijn we toch gezegend. Buitengewoon veel heil en zegen hebben we ontvangen. Heil, behouden is redding en zegen van u. We prijzen u voor uw woord, voor de Heilige Geest die in ons is. Ook voor de kleine stukjes over Mozes die gaat sterven. Maar ook over dat hij mocht gaan zien wat die zegen van Jahweh was in die tijd voor Israël en nog is. En ook dat wij omhoog mogen kijken en de zegen mogen zien die voor ons bedoeld is. En dat is de Heer Jezus zelf. Zijn leven. Zijn erfenis. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam. Amen. Amen.